Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom allemaal in deze nieuwe aflevering van de Polygon Seahorse podcast. De zomerstop zit erop. We kunnen starten aan het tweede seizoen alvast van onze podcast. En dit is meteen ook de 20e aflevering. Dus ja, eigenlijk ook een beetje een speciale aflevering. Hè. Ons vast panelid Stefan Panis brengt deze keer Chris Robroeks mee. Chris is, zoals Stefan, ook een zeer ervaren grotduiker met enorm veel expertise over het grotduiken in Lot, Frankrijk. Hij woont er niet alleen, hij is er ook helemaal thuis in de ondergrondse onderwaterwereld. En beide heren zullen alles vertellen over grotduiken en het duiken in de grotten van Lot. Welkom Stefan, welkom Chris.
Dag Glenn.
Dank u.
Chris, wij kennen elkaar eigenlijk al van een beetje een ver verleden, zal ik zo maar zeggen. En per toeval elkaar terug tegen het lijf gelopen aan de Put van Ekeren. Wij hebben nog ooit in dezelfde klas gezeten, heel veel jaren geleden. Maar ja, jij bent ondertussen al wel wat bezig met duiken, al wat jaren. Hè. Vertel eens, wat heb je zo allemaal al qua ervaring opgedaan ondertussen?
Wel, dat klopt inderdaad. We hebben samen in de klas gezeten. En het grappige aan deze aflevering is dat ik eigenlijk vroeger ook met de broer van Stefan in de klas heb gezeten. Dat was ook in het middelbaar.
Ja.
En ooit bracht de broer van Stefan een spreekbeurt over duiken. En het is dat eigenlijk dat mij er heeft over doen nadenken van... Oh, dat lijkt me wel tof. Ik hoorde je daarover vertellen. Ik dacht van, lijkt mij een toffe hobby. Dus een beetje later heeft mij dat ertoe aangezet om... wat later heeft mij dat ertoe aangezet om zelf ook eens te gaan duiken. Dat was ergens rond 2000, net voor of net na 2000. Ik weet het niet meer juist. En dan ben ik op Malta eens een keer gaan duiken. Zo de klassieke Discover Scuba Dive van de Paddy. Dat er sommigen onder jullie wel zullen kennen. En... ja, dat is mij enorm goed bevallen.
Ja.
En daar heeft de microbe mij eigenlijk een beetje gebeten. En wel wat jaren later dan, nu ongeveer een 7 jaar geleden, schat ik dat het is, heb ik Erik Wouters leren kennen op een of andere beurs. En sindsdien ben ik beginnen grotduiken. Dat is een echte passie geworden.
Ja, sinds, ik wou net zeggen, dat is echt inderdaad een passie.
Is er niet veel anders wat mij nog kan bezighouden.
Ja. Alright. Ik had begrepen dat jij ook effectief, en jij zit er effectief letterlijk nu ook in Frankrijk, ja. Dus jij woont ondertussen ook daar in die regio. Kun je even situeren waar we ongeveer zitten nu op deze moment, waar dat we over praten?
Wel, ik bevind me momenteel in, of net naast toch, Gramat. Gramat is een van de grotere dorpen, laat ons zeggen bijna een stad in de Lot. De Lot is een regio redelijk zuidelijk in Frankrijk, op de noord-zuidas gezien centraal gelegen, op de, dus ongeveer op de noord-zuidas in het midden van Frankrijk en in de andere richting gekeken, zowat de lijn tussen Lyon en Bordeaux vrij ver naar het zuiden. Een beetje voorbij het centraal massief, maar nog wel wat voor de Pyreneeën.
Ja.
Dat is een regio die vooral bestaat uit kalksteenplateaus, zoals ze dat hier dan noemen, de Coos. En dat is een nationaal park, het nationale park de Coos du Quercy. En ja, kalksteenplateaus, dat wil dus ook zeggen veel oplossingsgrotten.
Ja, ik heb begrepen dat eigenlijk de regio daar, we spreken altijd over de Lot, hè, dat is echt een trekplaatser voor grotduikers. Hè. Ik zou bijna durven zeggen, het mekka voor de grotduikers in Europa. Hoe komt dat juist eigenlijk?
Dat klopt inderdaad. Dat wordt al wel vaker omschreven als het mekka van West-Europa voor de grotduikers. Hoe komt dat? Ja, het is een vrij groot gebied, een heel grote regio, met heel veel kalksteenplateaus. Dat zijn eigenlijk de oude zeebodems die omhoog zijn gedrukt, of het water dat weg is getrokken, alleszins. die dan uitgesleten zijn door rivieren. En vaak vormt dat dan valleien, maar ook vaak vormt dat door infiltratie van het regenwater. Oplossingsgrotten, heel veel grotten. En doordat dat heel vaak ook infiltratie van regenwater is, maakt dat dat water een lange weg moet afleggen en dat het water dat uit de grotten komt, meestal heel helder is. Het hele jaar door eigenlijk. En niet alle grotten, maar wel wat van die grotten, zijn dus eigenlijk niet zo heel gevoelig aan het weer buitenaf, waardoor dat bijna het hele jaar door heel veel van die grotten beduikbaar blijven in vrij goede omstandigheden. Die zijn ook allemaal vrij toegankelijk. Allemaal, niet allemaal, maar er zijn er wel wat die vrij toegankelijk zijn. En die bevinden zich ook allemaal op gemeentelijk terrein, die bekendere grotten. Waardoor dat letterlijk voor het grote publiek openbaar terrein is.
Ja. We hebben, je hebt het al aangehaald. Het zijn er wel wat grotten die daar bij elkaar te vinden zijn. Over hoeveel grotten hebben we het dan? Ik bedoel, gaat dat over 3, 4, 5 grotten? Want dat is echt allemaal zeer centraal rond elkaar eigenlijk allemaal te vinden, hè?
Als je gaat kijken, ja, in Frankrijk in zijn totaliteit zijn er sowieso duizenden grotten. Als we gaan spreken over eerder de regio hier, de Lot, dan denk ik dat als je de klassieke grotten, want we mogen niet vergeten dat er ook nog honderden klassieke grotten zijn, de droge grotten zoals we het wel eens noemen, waar de gewone klassieke speeljo in kan worden beoefend, samen met dan, wat ons het nu de natte grotten noemen, of de gecombineerde, want vaak zijn het ook zowel natte als droge grotten, dan denk ik dat je toch vlot over een paar honderd grotten spreekt. Als we gaan kijken naar wat zijn nu de frequent beduikte en de eenvoudig beduikbare grotten, ja, laat ons dan zeggen, toch een 40 à 50-tal grotten.
Amai. Ja, dat is toch al wel waar.
Dat maakt het ook, ja, dat maakt het ook wel interessant, denk ik, voor een groter grotduik publiek. Hè. Ja. De complexiteit is ook heel uiteenlopend van relatief eenvoudig tot moeilijk, van ondiep tot diep. Dus ik denk, voor elks wat wil, zou ik zeggen.
Want Stefan, jij bent er zelf ook al geweest in de Lot. Wat maakte het dat jij daar absoluut naartoe wilde gaan? En vooral, wat was uiteindelijk uw ervaring daarin? Hoe is dat bevallen?
Ja, ja, ik droomde al jaren van eens naar de Lot te gaan, maar eigenlijk door verschillende omstandigheden zijn er een aantal trips door de jaren heen gecanceld. Dan andere expedities tussendoor en ja, je weet wat dat gaat. En vorige zomer ben ik er dan eindelijk geraakt. En een weekje funduiken, ook doordat er een andere reis naar Engeland door corona gecanceld was. Last minute naar de Lot vertrokken. Ook omdat het heel eenvoudig is. De afstand is vrij kort van bij ons. Allee, 800 kilometer is nog savat te doen. Ja. Het is eigenlijk inpakken, vertrekken. Zoals Chris zegt... veel van de meeste sites zijn ook gewoon vrij toegankelijk. Je hoeft niets te boeken of te doen, dus inpakken en duiken. Hè. Ja. En ik had ooit een foto gezien van in de recel aan een van de putten die dan nog 40 meter bijna verticaal zakt. En dat vond ik zo'n knappe foto. Ik dacht, die moet ik ook hebben. En dat was het doel van de trip.
Van trip
dan heb ik samen met Chris bedoken. En we hebben nog een aantal andere grotten gedaan. En het is zeker de bedoeling om zeer snel terug te keren.
Ja. Dus als ik het goed begrijp, zoals je er net zelf zegt, Stefan, het is inpakken en wegwezen en gewoon naar daar afreizen. Ja. Er moeten geen reservaties gemaakt worden op voorhand. Het is gewoon... ten allen tijde door iedereen die, uiteraard met de juiste brevetering en de juiste certificaties, is dat beduikbaar. Zo kan ik het wel stellen dan.
Ik zou daar zelfs nog willen op inpikken, want eigenlijk is er hier zelfs, en nu niet dat ik daar reclame voor wil maken, maar niet bepaald een vrijste naar brevetering of organisatie waarbij je een opleiding hebt gevolgd in Duitsland bijvoorbeeld, om in de mijnen te mogen duiken, waar de toegang geregeld wordt. Is die vrijste er wel? Hier is die vrijste er niet. En dat is interessant voor mensen die, zoals bijvoorbeeld leden van het UBS in België, hebben leren duiken met een peterschap, maar daarvan geen officieel brevet krijgen, maar die wel zeer bekwaam zijn als grotduiker, die kunnen perfect hier terecht en komen duiken.
Ja.
Niet dat ik het kan aanraden aan mensen die geen grotduikervaring hebben, niet dat ik het kan aanraden om het te doen zonder de nodige kennis, het juiste materiaal of de juiste begeleiding. Het is een sport die toch een bepaald risico inhoudt. Maar het is in principe voor iedereen vrij toegankelijk.
Ja. Die begeleiding, ik denk dat inderdaad, door het feit dat het door iedereen toegankelijk is en dat je eigenlijk ook niet per se dan de juiste brevetering nodig hebt, die begeleiding is wel zeer belangrijk. Hè. Zijn er daar ter plaatse de nodige begeleiding te vinden? Ik bedoel maar, of hè, zijn er locals die zich daarop toeleggen om, laten we tussen aanhalingstekens, de duiktoerist dan daarin te begeleiden? Of wordt dat zo niet gedaan daar?
Zeer weinig. Nu, dat kan wel gedaan worden. Ja, zoals op mijn t-shirt staat, The Cave to Be, dat is eigenlijk ja, mijn buurman, dat is Olivier Berthiaud, die heeft een vulstation. Die doet ook gidsingen, zal ik het dan maar noemen, dus plongée guidée in het Frans is dat dan. Dat is mogelijk. Zelf zou ik dat eigenlijk niet aanraden om dat te doen. Als je technisch duiker bent met ervaring, en dan bedoel ik duiken met een virtueel plafond, dan is duiken met een reëel plafond absoluut mogelijk, mits de juiste kennis van technieken, van drijfvermogen, voortstuwing en redundantie, dan is het allemaal wel mogelijk. Zonder echt ervaring of zonder toch een basisopleiding zou ik daar zelf niet aan beginnen.
Nee,
ik zou ook
nee.
niet adviseren om er dan aan te beginnen. Het is altijd mogelijk om naar hier te komen. En zelfs voor alle mensen die mij kennen, met veel of weinig ervaring, die mogen mij altijd contacteren. Ik sta altijd open om samen te gaan duiken. Maar alleen maar op voorwaarde dat de mensen wel zelf in staat zijn om de duik uit te voeren die ze gaan uitvoeren samen met mij.
Ja, uiteraard, uiteraard. Het is wel leuk zo de vogeltjes op de achtergrond te horen langs uw kant, Chris. Dat is de Franse vogeltjes op de achtergrond, dat is plezant.
Chris, als ik het goed voor heb, denk ik dat er in totaal een drietal vulcentra zijn in de regio, hè, dacht ik.
Er zijn er eigenlijk
verspreid over.
Er is wel meer vulaccommodatie, maar om het maar te zeggen zoals het is, er zijn eigenlijk twee grote vulstations waar je een soort van, laten we zeggen, winkelvulstation hebt waar je naartoe kan. En dan daarbuiten zijn er nog een aantal mensen die verblijf aanbieden in combinatie met vullingen. Dus die iets kleinschaliger een vulstationnetje hebben, zal ik het dan noemen. Niet dat dat niet volwaardig is, maar je kunt er perfect alles vullen. Maar die gaan niet zo heel vaak voor mensen die niet bij hen verblijven vullen.
Ja,
ze doen dat wel, maar dat wordt weinig gedaan. En daar buitenaf heb je nog heel veel mensen die zelfredzaam naar hier komen. Of hier zelf hun compressorje hebben staan. Echt vulstations zijn er eigenlijk in grote lijnen twee.
Ja, ja. Oké. Over welke soort van grotten praten we hier? Hè? Je had het straks al aangegeven hoe dat ze ontstaan zijn daar ter plaatse door de eeuwen heen en de jaren heen. Over welke diepte spreken we eigenlijk? Want dat is ook zoiets dat vaak wordt misbegrepen bij grotduiken. Wat bedoel je met diepte? Is dat de wijdreikte of hoe diep dat je de grot penetreert, zal ik maar zeggen, of effectief een diepte naar beneden toe. Kun je daar eens wat meer uitleg over geven voor mensen die niet vertrouwd zijn met grotduiken?
Bij het grotduiken of de speleo in het algemeen zijn er een aantal termen die gebruikt worden. Nu, voor het grotduiken specifiek zijn er twee voorname termen. De diepte, dat is de letterlijke verticale diepte die wordt gemaakt. Mm-hmm. De penetratie is de horizontale afstand die wordt afgelegd. Natuurlijk, in veel gevallen is het een combinatie van de twee. Nu, weinig of geen grotten kennen echt een mooi gelijkmatig verloop, waarbij afstand en diepte mooi gelijk verlopen. De meeste grotten hebben een iets of wat grillig karakter. Natuurlijk, dat is allemaal een beetje relatief. Niet elke grot is dezelfde. Maar diepte, ja, die is heel variabel. De diepste grot gekend van de grotere toegankelijke sites hier in de Lot, dat is de site van Saint-Sauveur. Dat is een resurgentie. Waarbij dat eigenlijk, dat is een beetje een specifieke grot, een speciale grot, maar die bereikt een diepte van 194 meter op zijn diepste gekende punt. Vanaf dat diepste punt is het ongeveer een 650 à 700 meter horizontaal op ongeveer die diepte. Daarna stijgt die terug. Die is gekend tot op in de stijgingsfase tot op 150 meter diepte. Verder is men nog niet geraakt daarin. Er zijn andere grotten die veel langer en veel oppervlakkiger
zijn. Over meter penetratie spreken we dan op dit moment?
In dit geval spreken we over een 800 meter penetratie tot op het diepste punt. En dan ja, het verder verloop nog eens een goede 600 meter op die diepte. Hmm. En zo verder. Genomen aan een gemiddelde snelheid van ongeveer 6 minuten voor 100 meter zwemmen. Met een beetje uitrusting. Is al snel duidelijk dat dat geen grotten zijn om, zoals we zeggen, te voet te doen. Daar worden scooters gebruikt, rebriders. Ja. Meestal meer dan één rebrider zelfs. Ja, dat is al iets complexer. Maar er zijn ook veel toegankelijke systemen die een veel horizontaler verloop kennen. Zoals bijvoorbeeld de Recel, een heel bekende grot, waarbij dat je zonder enige moeite de eerste 400 meter in zeer mooie omstandigheden, heel helder water, mooie witte steen en een heel rustig diepteverloop kan afleggen, waarbij je pas na 400 meter naar de zone van 30, 40 meter afzakt.
Ja.
En zo zijn er veel.
Ja. Stefan, welke grotten heb jij daaraan specifiek gedaan toen je er was?
De Recel hebben we natuurlijk een aantal keer gedaan. Dan hebben we de Kabui gedaan. Chris, Marchepied. En dan met het trappetje. De naam
Landenhoes.
Landenhoes, ja. Ja, dat vond ik ook wel een speciale.
Ja.
Ja. Heel divers eigenlijk. Als je zo'n Landenhoes met een Recel of zo, is eigenlijk heel verschillend qua kleuren, rotsformatie.
Maar zichtbaarheid altijd wel perfect, hè? Want Chris, je zei het straks ook al in de inleiding, dat eigenlijk quasi altijd perfect zicht is, dat het ook niet weersafhankelijk is. Over hoeveel meter spreken we dan? Wat kunnen mensen zich daarbij voorstellen?
Het is niet zo dat het altijd perfect is, maar er zijn altijd wel grotten die beduikbaar zijn met een zeer goede zichtbaarheid. Als er bijvoorbeeld veel neerslag is, dan zijn er een aantal grotten, zoals Saint-Georges of Kabui, die daar zeer gevoelig aan zijn, gewoon omdat dat systemen zijn waarvan dat er een rivier is bovengronds, die ondergronds verdwijnt en die later terug bovengronds komt. En Kabui is zo'n voorbeeld ervan, Saint-Georges is zo'n voorbeeld ervan. Een riviersysteem, dat is een beetje zoals in België, als dat stilstaat, dan zakt al het sediment naar beneden en dan wordt de zichtbaarheid beter. Als het fel regent, dan worden die onbeduikbaar. Maar andere, de infiltratiesystemen, zoals bijvoorbeeld Marchepied, dat is op een uitzondering na, heel het jaar door beduikbaar en onder normale omstandigheden met een zichtbaarheid zover als uw lamp reikt.
Cool.
Dus ja. Kristalhelder water, kraantjes water om in te duiken.
Voilà.
Ja, de recel die we toen gedaan hebben, denk ik, Chris, dat we toen ook makkelijk toch minstens over 20 meter zicht konden spreken. Hè?
Ja. En over welke temperaturen spreken we dan? Want ik hoor altijd zeggen, grotduiken, dat per definitie niet echt het meest warme water altijd is.
Dat is heel relatief, maar dat is ook waar. Is het heel het jaar door gemiddeld 12 à 13 graden het water in de grotten. Natuurlijk, de riviersystemen die kunnen een heel klein beetje schommelen, de temperaturen. Maar eigenlijk mag je voor bijna alle grotten rekenen dat het hele jaar door het water rond de 13 graden zit.
Mm-hmm. Wat toch eigenlijk best wel aangenaam is, met een droogpak en dan nog eventueel wat verwarming erin, is dat best wel oké.
Ik denk dat er koudere... Perfect te doen.
Ja, ik denk dat er koudere grotten zijn, Stefan. Ik denk dat jij dat wel...
absoluut. Absoluut. Ja. Dus, de mijnen, ja.
Ja, en de mijnen, inderdaad. Hoeveel graden is daar dan zo meestal in die mijnen?
Tussen de 6 en de 8 de meeste.
De 11.
Ja.
Toegankelijkheid van die grotten daar in de Lot. Ik zie vaak heel veel foto's van de Stefan zijn Instagram passeren, dat hij daar halsbrekende toeren moet uithalen vaak om aan de ingang van de mijn of een grot te geraken. Hoe zit dat daar in Frankrijk, Chris?
Wel... Net zoals al de rest, het is natuur. Dus in de natuur is er zelden twee keer hetzelfde te vinden. En dat is voor de grotten ook zo. Er zijn grotten bij, zoals de Recel, waar dat de gemeente grote inspanningen heeft geleverd en een hele mooie parking heeft gemaakt. Er zijn nu zelfs toiletgebouwtjes geplaatst en waar dat je letterlijk met een trolletje je flessen tot aan de waterkant kan brengen. Dat is super toegankelijk. Ook de ingang van de Recel is heel... Dat is een systeem aan de rivier. Je kan een stukje de rivier opzwemmen en dan de grot gewoon inzwemmen. Daar kun je mee, ik ga niet overdrijven, 5 man naast elkaar de grot inzwemmen. Dus dat is zeer toegankelijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook systemen. En ik geef maar een voorbeeld, de IG, de Plana Grijze, waar dat je eerst 110 meter verticaal naar beneden moet in totaal, met een horizontale verplaatsing van toch ook nog een meter of 200, denk ik, om tot aan de rivier te geraken waar dat je moet gaan duiken. Dat is dan een rivier ondergronds. En ja, dat is kristalhelder water, dat is een prachtige grot. Maar dat is een hel om daar te geraken en terug te geraken, vooral.
Vooral
daar
terug geraken, denk ik.
Naar beneden, dat is tof, maar al uw materiaal terug naar boven, dat is een beetje minder tof.
Ja, zeker na een duik, dat gaat behoorlijk wat, ja, toch een bepaalde inspanning gedaan hebt, dat toch wel wat impact op je lichaam heeft gehad, dat je dan nog heel een stuk terug naar boven moet, is geen pretje, denk ik, inderdaad.
Het zijn meestal ook meerdaagse expedities.
Ja. Zeg, en we hebben het er straks al even aangehaald. Chris had al gezegd, inderdaad, in Frankrijk is er niet echt een regelgeving rond. Je moet die bepaalde certificering hebben, maar je zei het zelf ook al, het wordt wel aanbevolen om toch een bepaalde opleiding te volgen. Voor mensen of luisteraars en kijkers van onze podcast die daar interesse in hebben, wat raden jullie in zeker aan als basis dat je absoluut toch zeker moet doen vooraleer dat je zulke soort van ondernemingen of duiken kunt gaan ondernemen?
Als basis raad ik aan, als je wilt gaan grotduiken, om je eerst heel goed te informeren en vooral het pad te volgen dat je zelf wilt volgen, waar je het zelf het beste bij voelt. Er zijn, zoals in het gewone duiken, in het recreatieve duiken, zal ik het dan maar noemen, heel veel agentschappen of federaties of instanties waarbij je een opleiding kan gaan volgen. Volgens mij zitten er nergens echt slechte of extreem goede tussen. Ze hebben allemaal hun voor- en hun nadelen. Maar ik denk dat je daar vooral best iemand zoekt of een instructeur zoekt die dat u goed ligt. Of een organisatie waarvan dat de structuur u bevalt. Of een type opleiding zoekt. Hoe zal ik het zeggen? Ik probeer zo weinig mogelijk namen te noemen. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld... De DIR-stijl-organisaties die zitten heel strikt in vakjes, in protocols, in die structuren, een heel gestructureerde omgeving. En dat werkt voor bepaalde mensen heel goed. Bepaalde andere organisaties die bieden ook wel een gestructureerde achtergrond aan, maar die laten dan weer wat meer ruimte voor eigen interpretatie of een eigen invulling erin. Daarin denk ik dat je best een eigen keuze maakt. Maar ik denk dat het beste is dat je sowieso een basisopleiding volgt. Bij de DIR-stijlorganisatie zit dat dan meestal een KF1-opleiding. Bij de andere organisaties zit dan eerder bijvoorbeeld Cavern of Intro to Cave-opleiding. Ja. Het heeft allemaal zijn eigen naam een beetje, maar toch die basisopleidingen eerst volgen van dat grotduiken. Zodanig dat je de grotduikspecifieke technieken onder de knie krijgt. Het is een avontuur waar je volgens mij beter niet onbezonnen aan gaat beginnen.
Nee, dat snap ik. Nee, dat lijkt me heel duidelijk. Want je zegt, het zijn toch basistechnieken die dat nu onder de knie moet krijgen. Wat voor basistechnieken bijvoorbeeld zitten er in zo'n basisopleiding dan in die? Dat je zegt, van, dat zijn zaken die gewoon echt wel goed moeten beheerst zijn.
Wel, basistechnieken zijn uiteraard de technieken die dat iedereen eigenlijk zou moeten beheersen vooraleer dat het begint. Met verder te gaan in, om het even welke tak van het duiken, dat zijn de technieken van drijfvermogen, vintechniek, positionering in het water en teamwork, zal ik maar zeggen. Binnen een team functioneren. Als je met een buddy duikt, is het wel leuk dat een buddy er ook is voor u als je hem nodig hebt. En dat je hem niet moet gaan zoeken ergens op de bodem of aan de oppervlakte. In een grot is dat dan op de grond of tegen een plafond. Het is wel tof dat hij ergens in uw buurt is. Een goede communicatie, dat is iets wat je ook wordt aangeleerd. De juiste communicatietechniek, want in een grotduikomgeving is het wel interessant dat er een goede communicatie wordt gevoerd. Ook heel belangrijk zijn de lijnprotocollen. hoe ga je om met de lijn en communicatie op die lijn? Want die lijn is eigenlijk je levenslijn. Die zorgt er voor een vaste verbinding met de uitgang. De juiste communicatie op die lijn plaatsen is niet alleen interessant voor jezelf en voor je team, maar ook voor andere teams in die grot eventueel aanwezig. Zodat je geen verwarring kan veroorzaken. Daar zijn algemene regels voor, die daar alle federaties gebruiken. Er zijn lichte variaties op, maar er is wel een algemene regel in. Er zijn ook nog andere zaken die belangrijk zijn in die basisopleiding, en dat is een beetje de grottuiketiketten, laat ons het zo maar noemen. Veel mensen, de dag van vandaag, schijnen daar wat minder aandacht aan te besteden, maar een grotomgeving heeft duizenden, zo niet honderdduizenden jaren nodig gehad om zich te vormen. Elke vorm van respectloos gedrag daartegenover is pure zonde.
Ja, en, ja
eigenlijk onaanvaardbaar.
Dat zit ook wel in
eigenlijk
die opleidingen inbegrepen. En het is een beetje het geheel dat belangrijk is.
Het valt mij op dat je net zegt van, ja, dat blijkt toch de laatste tijd een iets te zijn dat mensen toch wel lastig mee hebben. Effectief kom je dan bepaalde dingen tegen dat je denkt van, wat gebeurt er hier? Of wat zijn mensen hier nu juist allemaal aan het doen? Dat strookt niet met dat puntje uit onze etiketten. Gebeurt effectief zoveel?
De gekste dingen eerst eigenlijk. Om een paar concretere voorbeelden te noemen. Er zijn in grotten, wat voor veel mensen weinig betekenend is, maar vaak klei- of zandafzettingen. Nu, die klei-afzettingen vooral, die hebben vaak duizenden jaren nodig om zich te vormen. Als er dan mensen zijn, en dat is al gebeurd, die het dan nodig vinden om de naam van de organisatie waarmee ze daar naartoe zijn gekomen, dan bedoel ik niet een organisatie zoals Paddy of Rate of IANTD of zo, maar echt iemand die
de naam van de duikclub
organiseert, om daar die naam in hun vinger in te gaan liggen schrijven en daar dan foto's
zonde
van zichzelf te gaan nemen, om dat dan op Facebook te plaatsen. Dat is bijvoorbeeld een behoorlijk zware inbreuk tegen wat je dan grottuiketiketten zou kunnen noemen.
Ja.
Mensen die het tof vinden om een stalactiet of een stalagmiet af te breken, dat ga je dan in de lot hier niet tegenkomen onder water meestal, maar eerder wel boven water. Dat is redelijk dom.
Ja.
Ik herinner mij in de recel die zwarte steen om de in het begin van de grot staan ook tientallen namen ingekerfd met een mes of zo, zie je dan. Dat is eigenlijk iets, not done.
Nee, klopt.
Dat is jammer, want die stenen die liggen daar al duizenden jaren. Die gaan daar nog duizenden jaren liggen. En het is een beetje de graffiti van het grottuiken. Ik kan niet zeggen dat er geen mooie graffiti's kunnen zijn. Het is een kunstvorm op zich, maar in een grot.
Ja, en dit is meer een soort van vandalisme eerder, vind ik, dan, dan dat dat eigenlijk een kunstvorm zal zijn in deze gevallen.
Ja.
En heeft ook weinig meerwaarde om daar per se uw naam te moeten kunnen achterlaten. Dat heeft inderdaad weinig meerwaarde. Ja,
een andere vorm daarvan is mensen die niet voldoende getraind zijn. En dan heeft dat vaak te maken met drijfvermogen of bepaalde manipulaties van een stage afnemen en ergens neerleggen. En die te brut zijn in hun handelen, die stukken steen afstoten ergens of die bepaalde beschadigingen daardoor aanbrengen. Verfsporen achterlaten van mooi gelakte stages of flessen. Kijk, het kan gebeuren als de passages nu eenmaal te nauw zijn. Maar ja, dan kun je de configuratie meestal nog wel aanpassen. Maar het kan nog altijd gebeuren. Maar meestal ligt de oorzaak eerder bij de duiker dan bij de grot.
Ja, snap ik. Een heel belangrijk onderdeel, we hebben het nu net ook even al aangehaald, uitrustingen. Ik denk dat een grotduiker, dat is toch hetgeen wat ik er altijd van weet, heeft ook quasi altijd alles dubbel. Ik zou eens graag een keer van u willen weten, van u en van Stefan, oké, een standaard uitrusting voor een grotduiker. Mensen die willen die stap gaan zetten, hoeven daar uiteraard ook rekening mee te houden, van dat gaan bepaalde investering gaan kosten om uw configuratie eigenlijk te gaan updaten om op een veilige en een juiste manier te gaan grotduiken. Kunnen jullie eens vertellen in wat opzicht dat een grotduikuitrusting verschilt met een gewone uitrusting? En dan heb ik het eigenlijk echt over de recreatieve duiker slash de iets meer technische duiker die dat je ten dag van vandaag ook steeds meer en meer aan de waterkant ziet verschijnen eigenlijk.
Voor de standaard uitrusting is het eigenlijk zo dat we voor het grotduiken altijd de regel hanteren, als er iets is wat kan falen, zorg dan dat je het dubbel hebt. Dus dat wil zeggen, alles wat kan falen, een masker, het bandje kan stuk gaan, om het even wat, dus twee maskers. In het grotduiken wordt er geadviseerd, niet binnen alle instanties, maar binnen de meeste, om met een helm te duiken. Er zijn er waar dat, wordt afgeraden om met een helm te duiken, omdat er vaak lampen op de helm worden gemonteerd en die kunnen buddies verblinden. Persoonlijk ben ik van mening dat het verstandiger is om met een helm te duiken en na te denken over welke lamp je gebruikt en waar je ze positioneert. Maar als je met je twee handen licht, een bepaalde manipulatie aan het uitvoeren bent, is het heel gemakkelijk om je helmlamp eventjes aan te zetten, je manipulaties uit te voeren, je helmlamp terug uit te zetten en je handlamp terug te nemen. Die helmlamp is een tweede lamp. In het grotduiken worden er drie lampen verwacht. Een hoofdlamp, een primaire lamp en twee backuplampen. Dat kan een helmlamp zijn, dat kan een lamp in de zak zijn, dat kan van alles zijn. Twee automaten. Een primaire automaat om uit te ademen en een backupautomaat. Of toch twee adembare zaken, zoals een rebreather en een bailout, om het even wat. Maar alleszins twee ademmogelijkheden. Ook twee vormen van drijfvermogen. Dus zoals we wel vaker zien, mensen die met een natpak duiken en dan alleen maar hun standaard jacket, dat is prima in het recreatieve duiken, dat wordt in het grotduiken niet gedaan. Daar wordt dan verwacht dat je of met een wing met dubbele bladder duikt en ook de twee drijfvermogens aangesloten, of bijvoorbeeld met een wing duikt en een droogpak, waar je ook een drijfvermogen op hebt.
Mm-hmm. Wat denk ik in de meeste gevallen zal zijn, de meesten hebben een droogpak aan bij het grotduiken. Dus een dubbele bladder, denk ik dat heel veel gebruikt wordt in het grotduiken?
Ik zelf heb altijd met een dubbel bladder gedoken, maar waarbij maar één van de twee bladders is aangesloten. De tweede kan ik altijd aansluiten als ik het nodig acht, maar als je een droogpak hebt en een enkel bladder is het voldoende. Er zit geen verlies op een set van een OMS met dubbel bladder. Is een zeer goede wing. Dat geeft je ook nog een klein beetje extra ruimte. Mocht er iets stuk gaan aan de waterkant, je inflator is kapot en heb je nog altijd een andere dat je kunt gebruiken en toch een duik nog kunt uitvoeren als je met een droogpak duikt. Ja. Is dat nodig? Nee, maar dat kan. Buiten dat dan, je hebt de lampen, je hebt de ademautomaten, je hebt het drijfvermogen. Vinnen ga je natuurlijk niet dubbel meenemen. Het is een beetje gek om met een paar vinnen extra onder de arm te gaan duiken. Computers worden dubbel meegenomen. Okay. Dus ofwel één computer en tabellen. Maar dat wordt heel moeilijk in een grot, omdat het niet altijd een mooi bekerprofiel is dat we volgen. Vaak is het een beetje een yo-yo-profiel. Het kan nog met... er wordt ook binnen bepaalde organisaties met de ratio-deco-methode gewerkt, waarbij eigenlijk de decompressieberekening uit het hoofd gebeurt, maar dat is eerder bij de basisgrotduiken dat dat kan gebruikt worden. Bij de complexere grotduiken wordt dat zeker niet gedaan. Dus ja, vaak zijn het twee computers. Dat is tegenwoordig trouwens ook de trend. Als je gaat duiken, zie je iedereen met een mooie duikcomputer duiken. Het is allemaal eenvoudig verkrijgbaar, zal ik maar zeggen. Het kost natuurlijk redelijk veel geld, maar het is er wel allemaal. Mij lijkt het verstandigste om over het nodige gezond verstand te beschikken om te weten waarmee je bezig bent, maar toch de computers te gebruiken als basis.
Ja.
Na de computers zijn het dan de rails. We hebben telkens twee rails bij, of een rail en een spoel, of een aantal spoels. En dat is eigenlijk omdat je, als er een aantal procedures, een aantal situaties zich voordoen, dat je de juiste procedures alleen maar kan uitvoeren, mits het gebruik van een rail of een spoel. En aangezien er één moet hebben, moet je er ook een tweede hebben.
Nou.
Dus ga kijken naar investering toe. Ja, het is wel een iets wat investering, maar een basisset kan vrij eenvoudig zijn. Een
als je inderdaad gaat kijken... als je gaat kijken naar de basisuitrusting, dan zijn er niet zoveel extra aspecten nodig in vergelijking met recreatieve. De meeste recreatieve duikers hebben effectief ook vaak... Ja, twee automaten, en dan heb ik het niet over de gewone octopus, maar echt twee volwaardige automaten. die vaak inderdaad ook met een bungee rond de nek zitten.
Zie je vaak, of zoals Chris zegt, zelfs in het recreatieve, ja, ja. Zien we toch veel meer en meer ook gewoon de sidemount. Ja. Wat eigenlijk een ideale vertrekpunt is. Hè? Twee flesjes, perfect.
Zou je dat inderdaad aanraden, Stefan? Als stel dat je wilt starten met grotduiken, van oké, okay, je gaat daar grotduiken, maak ineens een switch naar sidemount.
Goh, ik denk dat dat meer iets gevoelsmatig is eigenlijk. Er zijn wel meer specifieke grotten in de Lotan, denk ik, er ook een Marchepied of een aantal andere, die meer of makkelijker beduikbaar zijn met, in sidemount. Maar om nu te zeggen, ja, dat is de ik denk dat het echt iets meer persoonlijk is, want evenveel grotten kunnen perfect met een dubbel 7 of een dubbel 10 of whatever. Duiken, maar ja, ik denk gevoelsmatig. De ene duikt ook gewoon liever met sidemount, vindt het prettiger. Het is natuurlijk, als er wat restricties zijn, is het makkelijker in sidemount te doen dan met backmount, maar evengoed backmount, ja, ik denk wel persoonlijke keuze meer. Ja. Of persoonlijk, of als je specifiek die grot of die grot wilt doen, kan natuurlijk configuratie X of Y de voorkeur hebben.
Ja, ja. Dan heb je inderdaad ook weer het gegeven dat je inderdaad je configuratie gaat moeten aanpassen in functie van welke grot dat je wil gaan beduiken. Dus ik denk, eens je start met grotduiken en daar echt in door wil evolueren en doorgroeien en meer ook wil gaan exploreren, dan ga je inderdaad ook verschillende configuraties gaan moeten samenstellen van sidemount tot backmount en dergelijke, om in de juiste situatie te kunnen het systeem kiezen in feite. Hè. In welke mate verschilt het duiken of het voorbereiden van uw duik met het recreatieve duiken of het wrakduiken bijvoorbeeld? En dan denk ik bijvoorbeeld naar het berekenen van uw decompressie en dergelijke.
Goh, ik denk eigenlijk dat wat dat betreft het grotduiken weinig verschilt van de rest van het duiken. Natuurlijk valt of staat elke duik een beetje met de planning die dat je maakt. Maar net zoals in elke andere vorm van het duiken, hoe vaker dat je het doet, hoe beter dat je het gewoon wordt, hoe eenvoudiger dat het wordt en hoe intuïtiever het gaat om een planning op te maken. Grotduiken heeft natuurlijk een paar specifieke eigenschappen en daar moet natuurlijk rekening mee gehouden worden. Maar op zich zijn heel veel grotduiken toch zeker als je bepaalde sites wat vaker beduikt, vrij eenvoudig te plannen. Natuurlijk, je kan er niet nonchalant mee omgaan. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. En als beginnend grotduiker is een goede planning natuurlijk iets wat voor jou het verschil kan maken tussen wel of niet levend eruit komen. Dus het belang is er absoluut zeker. In hoeverre het verschilt van een gewone duik? Ja, je hebt natuurlijk niet de mogelijkheid om rechtstreeks naar de oppervlakte te gaan. Maar dat is bij technisch duiken en decompressieduiken ook zo. Mm-hmm. Dus ja, of het nu een virtueel of een reëel plafond is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is de afstand van de uitgang die dat telt. En dat kan een reële afstand zijn in meters, maar dat kan ook een afstand zijn in tijd. Ja. En ik denk dat daar vooral rekening mee moet gehouden worden. Mm. Voor de iets...
Maar het is wel eigenlijk ergens op een of andere manier wel een andere berekening dat je moet maken voor het grotduiken, je decompressieduiken te berekenen en dan met recreatieve duiken uiteraard. Hè. Omdat
als
je inderdaad
kijken naar de gewone recreatieve duiken, om het zomaar te noemen, binnen het grotduiken dan, de no-deco duiken, je hebt geen decompressieverplichtingen, maar je moet er wel nog uit geraken en daarom gebruiken wij sowieso een beperkt deel van onze gasvoorraad om de grot in te gaan, om op die manier ook een deel te hebben om eruit te komen en een deel te hebben als reserve, mocht er iets gebeuren. Want als je bijvoorbeeld met twee flessen duikt, het zij sidemount, het zij backmount, en er gebeurt iets met één van die twee flessen, om een of andere reden, een lage drukslang die het begeeft, een aan de eerste trap iets dat fout gaat, een freeflow die je niet kunt onder controle krijgen, ik noem maar wat, er kan van alles gebeuren, dan moet je nog wel op het restant van die andere fles eruit kunnen geraken. Ja. Dus op die manier wordt er natuurlijk wel met minimaal een regel van 1/3 gedoken vaak 1/4, 1/5 tot zelfs 1/6, waarbij dus maar 1/6 van de gasvoorraad gebruikt wordt om in te gaan, 1/6 van de gasvoorraad theoretisch dus om eruit te komen, en de rest van het gas als backup. Nou, ja. 1/6 is een zeer, zeer conservatieve regel, maar 1/3 is een veel minder conservatieve regel, waarbij dat je een bepaald risico aanvaardt. Als je op het verste punt 1/3 van je gas verbruikt hebt, en je hebt dat netjes gedaan, waarbij dat je netjes je twee flessen in evenwicht hebt gehouden, of met een backmount set, waarbij dat automatisch gebeurt, en je zou je isolator manifold toedraaien, dat wil dat zeggen dat er in één van die twee flessen nog maar net genoeg zit om naar de uitgang te gaan.
Ja.
Dat mag er dan al extra niet meer gebeuren.
Ja, dan wordt het heel kinky, hè? Allee, frisky,
dus
hè?
Op dat vlak wordt er wel extra planning verwacht. Een beetje extra rekening houden met gasverbruik, risicocalculatie. Er moet natuurlijk wel een beetje over nagedacht worden altijd. Ja. En dat zit mee in die opleiding. Ja. Waarom dat die opleiding ook zo belangrijk is, omdat je er ook over leert nadenken.
Ja. Het blijft dan toch, nu dat ik dit allemaal hoor, heel frappant dat er in Frankrijk dan toch geen regelgeving daar rond is van, kijk, er moet een minimum aan dat of dat zijn. Ik vind dat toch wel bizar eigenlijk, dat daar niet echt een regelgeving rond is.
Die is er in België ook niet.
In België ook niet? Oh, oké, okay, cool, dat wist ik niet.
Dat die is er eigenlijk nergens.
Oké. Okay.
Het zijn meer de organisaties zelf, die aan hun leden, zeg maar, de lijnen uitschrijven, maar...
Ah, oké. Okay.
Op de Noordzee.
En wat bedoel je dan met de organisaties? Wat bedoel je met de organisaties? Bedoel je de duikopleiding?
Bijvoorbeeld een
Paddy of een...
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Paddy, okay. Nelos, INTD, Lifres, Rate, noem ze op. TDI. Al de organisaties zijn er. En die stellen wel bepaalde voorwaarden voor het behalen van een brevet. En er zijn bepaalde standaards die dienen gevolgd te worden om binnen het kader van die organisatie aan de regels te voldoen, maar er is geen wettelijk kader, niet in Frankrijk, niet in België, eigenlijk in geen een van alle landen. Wat dat veel mensen echter wel vergeten, is dat er natuurlijk, eens het fout gaat, wel een wettelijk kader bestaat wat betreft de verantwoordelijkheid.
Ja.
En als u niet voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan valt u buiten dat wettelijk kader en dan trekt de verzekering zijn handen terug. En verzekeringen zijn nu eenmaal gespecialiseerd in... het volgen van wettelijke kaders en te weten wanneer ze wel en wanneer ze niet moeten betalen.
Ja.
En dan kan het natuurlijk heel vervelend worden.
Dus eigenlijk sowieso, eigenlijk is het gewoon een must om een opleiding te doen vooraleer dat je een eerste stap in een mijn of in een grot gaat zetten eigenlijk. Dat komt
een goede opleiding, een goede duikverzekering en een goede spelioverzekering. Want grotduiken, eens er daar iets fout gaat, u komt bijvoorbeeld vast te zitten in een luchtbel, maar binnen de grot, en u moet gered worden om een of andere reden. Ik zeg maar wat, een voet gebroken, een been gebroken, een arm gebroken, en je kunt er niet meer zelfstandig uit, dan moet er een dienst komen, en dat heet Spelio Secours. Dat is de reddingsdienst voor de ondergrondse reddingen, al dan niet droog of nat. Eens die mensen moeten komen, dan lopen de bedragen met grote eenvoud op in de tienduizenden euro's. Bergingen, ook heel vaak, heel duur. En eens dat die instanties eraan te pas komen, dan wordt het ook een verantwoordelijkheidskwestie. En dan komen we in Frankrijk op een heel ander terrein terecht. Want alle grotten die zich op openbaar terrein bevinden, daarvoor is de gemeente in eerste lijn aansprakelijk voor de kosten van de redding of berging. Alle grotten die zich op privéterrein bevinden, daarvoor is de eigenaar van het terrein in eerste lijn aansprakelijk voor de kosten. Daarom dat er in Frankrijk ook weinig, tot zelfs zeer weinig, gedoken wordt op sites die volledig op privéterrein zich bevinden. De eigenaars geven daar niet zo graag toestemming voor en hebben ook helemaal niet graag dat u er komt. Ook al is het helemaal afgesloten, ook al staat het heel duidelijk aangegeven, het maakt voor de Franse wetgeving niet uit. Als er toch iets gebeurt, is de eigenaar in eerste lijn aansprakelijk. Dus er is nog wel een reden om de grotduiketiketten en de wettelijke kaders en dus ook de verzekeringstechnische kaders een beetje te kennen. En dat zit allemaal een beetje mee in die opleiding ook weer.
Ja.
We hebben in onze Belgische mijnen uiteindelijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè, van, veel mensen die, zoals Chris zegt, ook daar niet bij nadenken over de mogelijke gevolgen daarvan. Zelfs voor een eigenaar. Sommige mijnen liggen afgelegen, maar veel mensen weten zelfs niet wie de eigenaar is of zo. Er wordt ingegaan en gedoken. Op zich is er niks gebeurd, niks aan de hand. Maar het is natuurlijk, zoals Chris zegt, er moet een reddingsactie gebeuren of nog erger een berging. Ja, dan beginnen de problemen, hè. Mm-hmm. Als eigenaar zit je daar natuurlijk niet op te wachten om er een rekening gepresenteerd te krijgen van een berging. En zelfs met het geval, zoals Chris zegt, dat de site zelfs met een hek is afgesloten, die voorwaarden blijft hetzelfde. Hè.
Ja.
Dus ja. Iemand die illegaal een site inbreekt, daar gaat tuiken en verongelukt, kan de wettelijke eigenaar van het terrein gigantisch veel problemen mee opzadelen. Hè.
Ja.
Dat is ook een van de redenen dat wij het team begonnen zijn. En dat wij enkel nog maar met toestemmingen, met toelating duiken.
Ja.
Ook voor het wettelijke kader.
Ja, ja, terecht opmerking, ja. Inderdaad. En een slimme zet om het op die manier, op een juiste manier te doen, natuurlijk. Hè. Chris had dat ook al even daarnet gezegd. Spioloog. Dat blijkt toch ook wel vaak terug naar voren te komen. In hoeverre is het daar nodig of nuttig om ook ervaring als speleoloog te hebben?
Goh, nodig of nuttig? Niet per se. Er zijn genoeg grotten die kunnen bedoken worden zonder enige kennis van speleologie. Langs de andere kant is het een enorm grote meerwaarde. Omdat speleotechnieken, de toegankelijkheid van een heel hoop meer grotten mogelijk maken. Heel mooie grotten ook, die veel minder frequent bedoken worden. Gewoon doordat ze eerst moeten betreden worden met speleotechnieken.
Mm-hmm.
Ook een grote meerwaarde voor de grotten die daar bestaan uit wat we dan noemen meerdere sifons, de multisifongrotten. Grotten waarbij bij sommigen is het eenvoudigweg zo dat je een deel beduikt en terug boven komt en gewoon kan wandelen. Maar er zijn er ook andere waar dat er dan moet geklommen worden. En als je dat een beetje veilig wilt doen, ja, dan is er wel de nodige kennis van klimtechnieken, touwtechnieken, speleotechnieken, dus aangewezen.
Ja.
Ook zo, de grotten, als je zegt van, want ik hoorde natuurlijk straks zeggen, exploratie. Nu, voor mij is het eenvoudigweg zo dat iedereen die er is voor de eerste keer komt, is een beetje aan het exploreren. Voor hem is dat exploratie. Ook al liggen daar al lijnen, ook al hebben daar al duizenden mensen gedoken, dat is exploratie. Maar als je nu echt puur sang wilt gaan exploreren en grotten wilt gaan doen waar nog niemand is geweest, wat dat absoluut mogelijk is en relatief eenvoudig is, zeker hier in de Lot, er zijn duizenden grotten waar je naartoe kan gaan en er zijn er heel veel waar dat helemaal nog niet het einde van gekend is, dan is het vaak wel aangewezen om toch ook wat speleotechnieken te kennen. Veel van die grotten die heel eenvoudig te beduiken zijn, die zijn natuurlijk ook al heel veel bedoken en daar zijn al heel veel mensen in geweest met heel veel materiaal en met heel veel kennis en heel veel ervaring, dus daar is het niet zo eenvoudig om nog iets nieuws te gaan doen. Maar heel veel andere grotten die iets minder toegankelijk zijn, waar het een beetje moeilijker is of waar dat toch net iets meer uitdaging aan verbonden is en waar speleotechnieken nodig zijn, ja, daar valt nog wel wat te verkennen. Er zijn nog mogelijkheden zat.
En dat is het stukje waar Stefan zeer veel mee bezig is, heb ik al gezien via Instagram. Die speleotechnieken, Stefan, hebben die wel goed kunnen helpen in het verleden?
De exploratie die ik meestal doe, is in tegenstelling dan tot Chris, is dat meer in de mijnen, ja, omdat we hier met veel minder natuurlijke grotten zitten en de zichtbaarheid meeste van die systemen voor mij als fotograaf niet echt ideaal zijn. Maar in de mijnen absoluut. We doen heel veel mijnen. Ik heb vorige week nog één gedaan waar we een nieuwe kamer vonden. Uitgang op een schacht waar dat we 15 meter verticaal moesten afdalen met koorden om tot in het water te geraken. Dan moeten er was nog nooit niemand geweest, dus er is ook, je kunt die koord niet aan een rots knopen. Dus dan moeten er eerst op een veilige manier ankers geboord worden, waar dat je ook dan zeker van bent dat je eraan blijft hangen. Hè. Ik bedoel, niemand valt graag 15 meter naar beneden. Dus ja, dat zijn technieken die met de nodige kennis van zaken moeten uitgevoerd worden. En dan, het is allemaal rap gezegd van 10 of 15 meter afdalen, maar er is nog een groot verschil, hè, zeker als in deze geval, waar dat je rechtstreeks in het water terechtkomt en niet op een richel. Ja, met een droogpak bijvoorbeeld, zo jamaren, terug naar omhoog op de koord, dat is allemaal, het wordt allemaal veel moeilijker, veel lastiger. En de eerste keer, dan vloekt het toch
dat
wel
even. Kan ik me voorstellen. Ja. Zijn jullie ook lid van speleo-organisaties of federaties?
Wij zijn allebei lid van het VVS, het Vlaams Verbond voor Speleologen.
Ja, oké. Okay. En welk is daar het voordeel van? Ik had er net al gehoord rond verzekeringskwesties dat wel interessant is. Andere voordelen nog?
Dat is relatief. Er is een bepaald kader. En een kader neemt bepaalde zaken van u zelf weg. Een goede omkadering is altijd leuk. Waarmee ik nu niet per se wil zeggen dat daar een goede omkadering is. Maar verzekering technisch is dat al heel interessant. En als je bepaalde interesses hebt in de speleo, dan is een goede speleoclub vinden altijd wel een must. Omdat er bij een goede speleoclub ook wel wat speleoactiviteiten zijn. En wat speleoactiviteiten of grotduikactiviteiten. Dat is toch altijd tof om ervaringen uit te wisselen met andere leden, om kennis uit te wisselen met andere mensen, om technieken bij te leren of eens te kijken hoe andere mensen zaken aanpakken. Soms natuurlijk ook locaties een beetje uitwisselen. Het hangt allemaal wat vanaf, maar een club of een verbond waar dat je met dat soort zaken terecht kan, is altijd wel leuk.
Ja. Ik hoor locaties uitwisselen en tips en tricks aan elkaar delen. Dat is ook vaak iets dat op een andere manier kan ervaren worden, heb ik al vaak moeten vaststellen. Dus ja, het is blijkbaar niet echt de grote regel binnen de grot- en speleologie-wereld, zou ik maar zeggen, om op die manier met elkaar informatie te delen.
Nee, maar er zijn bepaalde... onder dat verbond zitten natuurlijk een hele hoop clubs, zeg maar. Bepaalde van die clubs zijn dan mee hun... Die hebben bijvoorbeeld een aantal mensen die echt exploreren en die daar heel in hun club heel open over zijn of met de rest van de leden. En ze hebben ook voor bepaalde exploraties die ze bijvoorbeeld in het buitenland doen of zo, hebben ze ook van alles. Hebben ze mensen nodig die willen, ja, cru gezegd, gewoon flessen sleuren. Tot een exploratieduiker vertrekt. Hè. Soms spreken we over kilometers in de grot, hè, met hoogteverschillen. Ja, dat doe je niet met twee man meestal.
Nee.
En veel van die clubs zijn daar in hun club zelf wel heel open over. Natuurlijk is er de nodige rivaliteit tussen andere clubs of clubs onderling of personen onderling. Ja, zoals in elke tak van de... Als het iets specialer wordt, in het wrakduiken hebben we het dan met coördinaten van wrakken. We zien het overal wel een beetje, ja, natuurlijk. Ja. Hè, maar de meeste, denk ik ook wel, van de grotduikers, de meeste die ik ken, als je iemand hulp nodig hebt voor een project of informatie of zo, de meeste zijn echt niet... moeilijk om informatie te delen, ja, als je daar iets over vraagt. Allee, is mijn ervaring, ja, toch.
Oké, okay, right.
Maar het is natuurlijk hoe je zelf opstelt ook wel een beetje.
Ja, voilà, vaak, dat is het vaak inderdaad. Klopt. Ja. Ja,
ja. Ja.
Fotografeer jij, Chris, in de grotten tenminste?
Goh, zelden. Ik heb een klein cameraatje dat ik vaak al wel eens meeneem. Ik gebruik dat zelden om te publiceren. Ik laat het fotograferen liever over aan mensen met het nodige materiaal, kennis
en
ervaring.
Stefan. Ja, Stefan.
Ja. Duik zelf vaak samen met Laurent Miroud. Dat is, denk ik, onder de grotduikfotografen ook een van de gekendere, om niet te zeggen, denk ongeveer een van de gekendste.
Ja.
Stefan is wat meer actief in de mijnen. Laurent is meer actief in de grotten.
Ja.
Maar die levert een ongelooflijke kwaliteit van foto's af. Ik heb zelfs nog niet eens zin om te proberen om aan die kwaliteit te geraken.
Ja, en het is ook de foto's die we gebruiken in de presentatie of in de podcast en in de video op YouTube zijn aangeleverd door Laurent. Dus bij deze heel hartelijk bedankt om de foto's te mogen gebruiken.
Ja, ik denk dat Laurent ook zelfs een woning heeft in de Lotte. Ja, voilà. Heel vaak
Laurent,
is.
Die woont bijna letterlijk en... op een boogschut van bij mij. Wij wonen, voilà, denk ik, geen 7 minuten
dus toen ik...
elkaar.
Ja, dus toen ik vandaag mijn foto's van de Lotto terugzoeken was, blijken die files met een crash van de harde schijf verdwenen te zijn. Dus moest ik in allerijl de Laurent spreken, ja, die er natuurlijk dan weer geen probleem van maakt.
Nee, fantastisch.
Natuurlijk, voor mij is het weer een goede reden natuurlijk
om terug te gaan, Stefan.
ASAP terug te gaan. Ja. Ja.
Ik verwacht u eigenlijk nog eens, Stefan.
Klopt, komt zeker goed.
En dan zink ik de Stefan denken, oh, wanneer moet ik dat nog doen?
Nee, helemaal niet. Okay. Prioriteiten stellen.
Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Ja, zeker. Hey, want we gaan richting de herfst. Daar hebben we het eigenlijk ook nog niet echt over gehad, Chris. Maar wat is de beste periode om af te zakken naar de Lot?
Oh, dat hangt er heel hard vanaf welke grotten dat je wilt beduiken. Het weer kun je moeilijk voorspellen. We hebben dit jaar een hele nette periode gehad, eigenlijk van het begin van het jaar tot en met half juli. Wat dan maakt dat heel veel systemen tot op de dag van vandaag eigenlijk nog niet echt geweldig zijn qua condities. Een Recel, Marsupier, dat soort systemen, Combinaigre en zo. Dat zijn systemen die eigenlijk heel het jaar door heel goede zichtbaarheid geven, die heel mooi zijn. Dat is geen probleem. Maar... door de band genomen, de periodes waarin dat er niet te veel neerslag is, zijn de betere. Voor de grote en de meest frequent bezochte systemen. Voor veel andere systemen zijn er eigenlijk het heel jaar door wel mogelijkheden om te duiken. Als je een klein beetje uw weg hier kent, als je een klein beetje weet wie dat je moet aanspreken, dan kun je bijna het hele jaar door hier terecht, mits dat je je configuratie kan aanpassen. Het is wel belangrijk dan om meerdere mogelijkheden open te houden, zowel sidemount als backmount, als eventueel nog hybrider erbij, ja, dan opent je gewoon voor jezelf veel deuren. Als je dan ook nog eens in staat bent om grotten te beduiken waarvoor dat je eerst nog wat speleotechnieken nodig hebt, dan kun je heel het jaar door prachtige duiken maken.
Ja.
Mooi voorbeeld, Yves de Plana Grijze, behoorlijke afdaling, niet eenvoudig, logistiek eigenlijk een beetje een nachtmerrie, maar op zijn best, januari, februari.
Ja.
Perfect te doen. Combinaigre, een heel toegankelijke, maar wel puur sidemount. Beter als het water wat hoger staat in de rivier, omwille van de toegankelijkheid. De Recel, liever ietsjes meer een droge periode eraan voorafgaand voordat je daar gaat duiken, om de zichtbaarheid echt op zijn best te hebben.
Nou.
Marsupier, bijna heel het jaar door beduikbaar. Bijvoorbeeld Saint-Georges of Cabouille, niet beduikbaar in periodes van veel neerslag. En op hun best na iets langere periodes droogte.
Ja, oké.
Okay. Dus ja,
dus eigenlijk
een ideale periode.
Ja,
standaard genomen als, laten we zeggen, beginnend grotduiker of iemand die geen zin heeft om te investeren in veel verschillende configuraties. Idealer in het latere voorjaar, de zomer en het vroege najaar. Laten we zeggen tot half à eind oktober. Voor mensen die een beetje flexibel zijn, zoals sidemount als backmount kunnen duiken, is eigenlijk bijna heel het jaar door altijd wel wat te vinden.
Ja, cool. Ja, oké, interessant. Pak ik ook mee in mijn planning voor 2022 dan weer als.
Laat het weten.
Ja, sowieso, dat is iets dat ik al heel lang een keer wil doen. Ik heb absoluut nog geen opleiding rond grotduiken achter de rug op deze moment. Maar... is toch zeker nog iets dat op mijn to-do-lijst staat, al is het maar gewoon even eens te proeven van wat is dat eigenlijk, ja. En misschien zelfs nog voordat ik dan de stap zet om echt daarin door te gaan en doorgedreven opleiding te volgen, gewoon eens ondervinden van, is dat wel iets voor mij überhaupt, want ja, dat is ook natuurlijk nog altijd afwachten, hè. Ik kan me perfect voorstellen dat er mensen zijn die dat heel goede duiker zijn en die dat als een perfect onder water voelen. Maar als er dan plotseling een dak boven hun kop komt, waar ze niet zomaar even met naar boven kunnen, ja, dan durft dat wel eens ineens een ander gevoel geven, denk ik dan.
Er zijn mensen die graag naar vissen gaan kijken, veel leven graag zien, dat soort zaken. En er zijn mensen die wel houden van het iets wat sterielere karakter van een grot. Het water, rotsformaties, dat soort zaken, waarin dat er heel vaak bijna geen tot geen leven is van laten we dan zeggen, vissenplanten of wat dan ook, gewoon door het ontbreken van licht. En bij de infiltratiesystemen ook door het ontbreken van de mogelijkheid om daar te geraken voor dat leven. Maar ja, dat is een beetje voor iedereen wat wils, denk ik. Er zijn mensen die houden van wrakken, er zijn mensen die houden van om elke week gewoon in de put van Ekeren te gaan duiken.
Tuurlijk. Ja, absoluut.
Ik kan begrijpen, want het is gewoon ook soms heel leuk. Of die houden van Zeeland, met al zijn variëteiten daar. Of die houden van de Noordzee.
Maar het gaat niet alleen over fauna en flora of wat het er te zien is, maar gewoon ook het gegeven van, ik zit in een gesloten ruimte.
Ja.
Dat voor veel mensen vaak ook wel ineens een verrassing kan zijn van, eigenlijk, hier vind ik maar een draai niet in. En dat is iets dat je toch, denk ik, alleen maar kunt weten door het te doen en te proberen natuurlijk, op die momenten. Wat ik er net nog ook me afvroeg, we zien al die foto's die dat er door Laurent gemaakt zijn bijvoorbeeld, of die dat Stefan maakt, dat is altijd mooi uitgelicht. Dat is ook een perceptie dat je wel heel duidelijk moet even kaderen van, dat is allemaal uitgelicht. Hè. In principe is het er stekendonker. Klopt.
Als je je computers en je lampen buiten beschouwing laat, mocht je daar vanuit gaan dat je ogen zelfs niet kunnen wennen, want er is geen omgevingslicht. Geen, nul. Dus als je computers zou kunnen bedekken volledig en je lampen volledig uitdoet, mocht je nog zo lang wachten als je wilt. Je ogen gaan er zich niet aan aanpassen. Er is geen licht.
Gewoon dus het is niks. Zwart.
Stekendonker.
Ja, cool. Ja, dat is een perceptie dat mensen toch even moeten goed weten, want dat is allemaal mooi, die foto's, en dat is allemaal netjes prachtig uitgelicht door 1, 2 meer en meerdere onderwaterflitsers. Maar uiteindelijk, ja, het is wel van het moment dat je daar je gaat inbegeven, wel ineens een heel ander gegeven, hè. Wat nog eens een extra stressfactor kan zijn of iets kan zijn waar dat mensen zich absoluut niet comfortabel bij voelen op dit moment. Hè. En dan moeten vaststellen, ja, dit is niks voor mij. Hè.
Ja, absoluut. Ik moet u daar helemaal in bijstaan dat vanaf dat er een vorm van te veel stress, een klein beetje gezonde stress kan geen kwaad, maar te veel stress of een factor bijkomt van behalve een gezonde schrik, vanaf dat er een angst- of paniekfactor bijkomt of een stress- of een claustrofobie-factor of zo, dan kun je dat eigenlijk beter laten. Je kunt je daarop trainen. Ja. En als je daartoe geroepen voelt, dan moet je dat ook absoluut doen. Maar als je daar niet toe geroepen voelt, kun je daar beter uit weg blijven. Er valt niks te winnen. En er valt enorm veel te verliezen. Als je daar goed in voelt in die omgeving, langs de andere kant natuurlijk, ja, dan is het een fantastische omgeving. Ik zou nergens anders liever willen zijn dan onder water. Zelfs nu, terwijl we spreken, dat beheerst mijn leven eigenlijk een beetje. Ik zou elke dag, van 's morgens tot 's avonds, willen gaan duiken en in de grotten zitten.
Ja.
Veel liever dan in Zeeland of in de Noordzee.
Ja.
Maar ook daar kom ik wel eens graag. Maar nog veel liever in die grotten. Ik vind het een ongelooflijk prachtige omgeving. Maar als je zo niet voelt, wat dat prima is, moet je daar ook gewoon uitblijven. Als je dat niet graag doet, of als je dat maar niks vindt, moet je daar ook niet naartoe gaan. Je kunt daar ook echt niks winnen.
Nee, het is dat. Klopt, inderdaad. Je moet ook de risico's dan niet gaan opzoeken of je kunnen gaan verder leggen dan dat je eigenlijk zelf wilt. Dat hoeft helemaal op dit moment niet. Het moet nog altijd veilig en vooral leuk blijven.
Voilà, het moet leuk blijven en de hoofdzaak is, als je erin gaat, dat je er terug uitkomt ook.
Als het even kan. Hè.
Ja. Dat is maar zo handig.
We moeten het misschien ook gewoon benoemen. Gebeurt er veel ongevallen in verhouding binnen de duikwereld, met specifiek grotduiken / mijn duiken?
Er gebeuren wel wat ongevallen, maar jammer genoeg, net zoals bij heel veel andere gewone duikongevallen, zal ik het dan maar noemen, want het grotduiken is echt een niche eigenlijk. Het mijnduiken ook. Laat ons zeggen, het duiken in een echte overhead environment is sowieso een beetje een niche. Er gebeuren wel wat ongevallen in, maar heel vaak zijn dat ongevallen waarbij dat er een hele grote menselijke factor speelt in de oorzaak. Het vergeten opendraaien van een zuurstofkraan. Een connectie die is losgekomen door te vroeten in een restrictie. Een foutieve gasplanning. Dieper gaan dan eigenlijk wenselijk is met een bepaald gasmengsel. En daardoor in een narcotische toestand te komen en daardoor foute beslissingen nemen. Een ego dan een te grote rol gaat spelen. Er gebeuren ook echt ongelukken. Ja. Mensen die gewoon echt brute pech hebben. Maar heel vaak zijn er wel menselijke fouten die aan de oorzaak liggen van de foutieve aflopen. Jammer genoeg. Want die mensen hebben heel vaak niet de intentie gehad om die fout te maken. Maar ja, ze hebben die door de een of de andere reden ergens een foute beslissing genomen. En ja, de gevolgen zijn jammer genoeg in een grot vaak veel ernstiger, doordat er heel weinig uitgangsopties zijn. Als je in de put van Ekeren op een meter of 10 plots iets hebt dat fout gaat omdat je je materiaal niet goed hebt onderhouden, dan kun je nog op een hele korte tijd aan de oppervlakte zijn. Als je, beginnen te zware, maar een iets of wat decompressieduik aan het doen zij ergens en je zit op een meter of 20 en je hebt nog wel wat decompressieverplichting, maar er gaat van alles fout en je hebt daar een fout gemaakt. Kun je nog naar de oppervlakte en kunnen ze je nog naar de hyperbare kamer brengen. Ja. Met een beetje geluk komt er nog wat fatsoenlijk uit. Als het in een grot fout gaat, ja, dan gaat het jammer genoeg ineens goed fout gaan.
Ja. Ja.
Niemand wordt daarvan vrijgesteld. Het is een hele grote gelijkmaker, een grot of een mijn. De overlevingskansen, als er iets echt fout gaat, zijn heel klein. Ja. Een echt specifieke verschillende duikplanning tegenover gewoon duiken is er niet echt. Dat had ik al aangegeven in het begin van de uitzending. Maar er is wel een heel groot verschil in hoe je het moet benaderen.
Ja.
Je kunt maar één keer doodgaan. We kunnen allemaal maar één keer sterven. Je hebt uitzonderingen die de regel bevestigen. Die worden dan gereanimeerd ergens. Maar laten we ons duiven op dat we maar één kans hebben.
In principe wel, hè. Ja. Ja.
En, ja. Je hebt zo niet echt een joker, hè, dat je kunt inzetten.
Nee.
Niet grotduiken al helemaal niet. Hè?
Nee. Het is gelijk dat je zegt, als het daar fout gaat, dan is het vaak niet eens.
Speelt kaart met slechte handen.
Ja, is het ineens echt wel fout. Ja. Om af te ronden, zou ik graag van jullie twee een persoonlijke reden willen weten van, om mensen te zeggen van, kijk, grotduiken, probeer dat eens op zijn minst. Of waarom dat jullie zo hard gebeten zijn uiteindelijk van dat grotduiken. En Stefan, bij u is dat ook dat mijn duiken, maar wat is wat dat jullie drijft en wat dat er eigenlijk zo enthousiast over maakt? Misschien een onverwachte vraag of een moeilijke vraag.
Laten.
Ja, voilà.
Oké. In mijn geval is het heel simpel. Er zijn wel meerdere zaken natuurlijk. Maar voor mij is het, ik kijk dan gewoon naar mijn eigen, mijn fotografie. Hè. Je weet, mijn camera, die plakt op mijn, ik kan niet zonder een camera duiken. Mm-hmm. En hetgeen dat je in of de manier dat je allee, gezien dat een grot in ogen van die foto. En de grotten die ik in de lot gedaan heb, de foto's die je daar kunt toveren, zeg maar, zijn, is gewoon waanzin.
Ja.
De diversiteit, hè, en een cel die enorm is. Als je er kunnen met een camion binnenrijden, kei witte steen, helder. Als je daar duikers achter elkaar zet met slave flitsers, dat is fenomenaal. Die kleur van dat water tegenover een Lande Noes of zo, die weer heel anders is van kleuren, donkerder, maar ook meer grillig is van vorm. Daar kun je dan weer met andere dingen spelen.
Ja. Dus voor u is het...
En ook nog het... Is het dat? En nog een stukje ontdekken, hè? Ja, zoals Chris zegt, hè, ook al ligt er inderdaad die lijn in. Ja, hè, ik heb soms al eens mensen gehad die als je een bepaalde site duikt, hoe voelt het om mijn lijn te volgen? Ja, hetzelfde als elke andere lijn. En voor mij is dat heel gemakkelijk, want dan moet ik ze zelf niet meer leggen. Oh, ja.
Mm-hmm.
En voor mij is dat dan inderdaad die eerste dag is al ontdekken, want ik heb het nog nooit gezien. En in sommige gevallen weet je niet hoe het verloop van de grot gaat zijn, of je weet het niet volledig. Je weet niet echt van welke formaties ga ik zien. En die nieuwe dingen zien, ja, dat is gewoon dat is ontdekken, dat is fantastisch.
Ja. Ja. En ook denk ik inderdaad het gevoel hebben om op echt een plaats te zijn, nog meer dan een gewone recreatieve duiker, om op plaatsen te kunnen zijn waar eigenlijk in feite bijzonder weinig mensen komen. Hè?
Ja, maar dat misschien in mindere mate. Het is meer dan eigenlijk voor gewoon het eigen gevoel van het stukje ontdekken van de wereld dat je nog niet gezien hebt. Mm-hmm. Toch wel. Ja.
Oké, cool. Chris, ga daar even kunnen nadenken nu.
Ja, eigenlijk niet, want ik heb gewoon geluisterd naar Stefan. En wat mij vooral opvalt, is dat er een bepaalde passie aanwezig is. En dat deel ik met Stefan en met nog veel andere mensen die ik ken. Ik kan het eigenlijk aan niemand aanraden om ermee te beginnen. Want eens dat je ermee begonnen zij. Is het een beestje. En als het u te pakken heeft, dan komt er niet meer vanaf.
Ja.
En dat gaan veel mensen wel herkennen, dat concept op zich. En als je dat kunt toepassen op jezelf voor het grotduiken, dan kan ik het absoluut aanraden. Maar ik moet u dan ook waarschuwen. Ja. Het gaat uw leven beheersen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk het gevaar ervan. Het gaat u echt beheersen. Maar langs de andere kant, ja. Ik doe het gewoon zo graag. Ik vind het zo fantastisch. Ik kan dat bijna niet verwoorden. Elke vezel in mijn lijf is daarmee bezig. Elke dag opnieuw. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan grotduiken denk. En heel veel andere vormen van duiken vind ik ook heel leuk. Ik duik gewoon ook heel graag. Je zult mij zeker ook heel vaak aan de Put van Ekeren tegenkomen. Je kunt het alle twee bevestigen sowieso.
Klopt.
Even goed in een mijn, even goed op een wrak, even goed in Zeeland, noem het maar op. Maar die grotten, die hebben voor mij zo'n mysterieus karakter. Achter elke hoek ligt er weer iets anders. En als ik dan achter die hoek kom en ik kijk, dan zie ik weer een volgende hoek en dan denk ik, oh, wat zou er daar weer achter zijn?
Ja.
En als je dan achter die hoek gaat kijken, dan zie je weer een volgende hoek en denk je, daar gaat ook weer iets achter zijn.
Ja, ja.
Dat blijft mij naar binnen trekken, die grond. Ja. Dat is door Erik Wouters ooit mooi verwoord en die noemde dat de lokroep van het souterrain.
Uh-huh.
En dat is zoals de sirenes die vroeger zongen om de zeelui te lokken. Dat is een verhaal dat je wel vaker hoort op de zee. Wel, zo is dat ook een beetje in de grotten. Maar dat is een ander dier. Ik weet niet welk dan. Hey, dat is of een ander mythisch wezen. Dat u
een heel mooi beeldspraak. Heel duidelijk. En ik kan me er ook absoluut niet bij voorstellen. Eens dat je daardoor gebeten bent, dat iets is dat... Ja, dat je gewoon dat je leven gaat beheersen, dat je zegt. Hè. Inderdaad.
Ja. Ik zie dat heel graag. Mensen die met passie spreken over wat ze doen. Mm-hmm. Want dan weet ik dat je iets aan het doen bent dat je echt graag doet.
Voilà.
En ik denk dat heel belangrijk is, want we hebben maar één leven, dat we in ons leven vooral zien dat we de dingen doen die we graag doen. En dat we
helemaal
daar
mee eens.
Ja, gewoon onze beste zelf in proberen te zijn. Er zijn geen prijzen mee te winnen, hè? Met grotduiken niet, met gewoon duiken. Misschien dat er wel eens links of rechts een prijs te winnen valt met iets, maar bon, er zijn geen grote prijzen mee te winnen. Dus daarvoor moet je het zeker niet doen, dus doe het alleen maar voor jezelf. Ja. Met grotduiken ook. Als je wilt gaan grotduiken, doe het goed. Zie dat je je goed laat omkaderen, dat je de juiste beslissingen neemt wat betreft opleiding en materiaal en keuzes. En dan gewoon vooral genieten.
Ja. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van deze 20e aflevering, het nieuwe en het tweede en het nieuwe seizoen van onze podcast. Ik denk dat we daar met een topper kunnen starten aan dat tweede seizoen. Dankjewel, Stefan. Dankjewel, Chris. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Chris, jij vanuit Frankrijk geniet nog van het mooie weer, want daar is het precies toch nog altijd mooi licht en nog warm ook nog eens erbij. Hier is het heel wat minder momenteel in België. Dus ik zou zeggen, geniet er absoluut nog van. Rest er mij enkel nog de luisteraars te bedanken en ook onze kijkers van ons YouTube-kanaal natuurlijk niet te vergeten. Ik wil nog even een vooruitblik doen naar de volgende aflevering. Die gaat op 20 september verschijnen. Dat is dan aflevering 21, die dus ook kan beluisterd worden op alle muziek- en streaming-apps en op ons YouTube-kanaal kan bekeken worden. In die volgende aflevering hebben we Dirk Heijlen en Wouter Schoofaerts van de Spiras Academie te gast. En met hen praten we over hoe je het best kan ademen bij duiken en vrijduiken. Ondertussen natuurlijk kan je ook nog alle oude afleveringen blijven beluisteren of herbeluisteren. Wil je graag op de hoogte blijven over onze komende afleveringen en webinars die we organiseren? Volg ons dan op Facebook, Instagram en YouTube via @thepolygonseahorse. Heb je suggesties of heb je zelfs vragen over deze specifieke aflevering of andere afleveringen? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar podcast@thepolygonseahorse.be. En tenslotte, wil je ons steunen? Heel graag zelfs dan. Kijk dan op onze website voor onze merchandising. De opbrengst investeren we integraal terug in de productie van onze podcast. En natuurlijk, vergeet zeker geen reclame te maken bij uw duikvrienden. Hopelijk heb je genoten van deze leerrijke aflevering. Ik wil Stefan en Chris nog eens bedanken. En ja, hopelijk zien we elkaar zeer snel terug aan de waterkant ergens. Hè. Bedankt jongens.
Ja, en het liefst in de lot dan.
Ja, graag. Ik wil het zeker ook eens doen. Absoluut. We houden contact. Oké. Okay. Merci allemaal.
Dank u.